Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Op de oudejaarsavond aanstaande woensdagavond willen we als gemeente het jaar 2014 afsluiten met een dienst die om 19 uur begint. Het nieuwe jaar 2015 willen we beginnen met een dienst die op 1 januari om 10 uur begint. In beide diensten zal onze eigen predikant voorgaan. De collectes, er zijn 2 collectes tijdens de dienst en 1 collecte bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor de verwarming en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. De oliebollenactie heeft het bedrag opgeleverd van €558,30. Namens de activiteitencommissie alle bakkers, venters en schoonmakers bedankt. U wordt er nog aan herinnerd dat u zich kan aanmelden voor het nieuwjaarsbuffet van zaterdag 3 januari. De lijsten liggen in de voorkerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, het eerste vers. Gemeente, luisteren wij nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. En zingen we daarna uit Psalm 119, het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld. Hij heeft de wet ook samengevat en hij heeft gesproken, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Here in het Nieuwe Testament bij de openbaring van Johannes. We lezen daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En daar luidt het woord van de Here in openbaring 21 vanaf het eerste vers als volgt. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zei: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstigen geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Tot zover de woorden uit de schrift. En gemeente, laten we de Here nu eens bidden om zijn Heilige Geest. Groot is uw naam, o Here. U bent het begin en het einde. U bent de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. U bent van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En Here, wat is dat een troost, dat wij zo deze dienst mogen beginnen, ziende op U. Wat is dat een troost op deze zondag, op deze laatste zondag van dit voorbijgevlogen jaar. En Here, op deze laatste zondag, dan mogen wij terugzien op Uw trouw. Wat bent U goed, Here, voor ons. In het bijzonder ook in de afgelopen week, dat wij het kerstfeest mochten vieren. Dat wij mochten gedenken dat U uit de hoge hemel bent afgedaald. En dat U in een kribbe werd neergelegd. En dat voor onze zonden. Dat U in onze plaats wilde komen. Dat U arm wilde worden om ons rijk te maken. En Here, wat is Uw trouw dan groot. Iedere morgen weer. Ja, ook op deze morgen. U brengt ons in Uw huis. En Here, we mochten zojuist de schriften openen. En we hoorden in die schriften over dat vergezicht. Over die nieuwe toekomst. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En Here, wij bidden van U dat wij daar klaar voor mogen zijn. Dat wij allen klaar mogen zijn voor de dag van de wederkomst. Dat wij bereid mogen zijn. Here, we hebben zojuist ook Uw heilige wet gehoord. En als wij Uw wet horen, dan moeten we ons toch voortdurend beschuldigen. Want wie kan aan Uw wet voldoen? Maar Here, dan mochten we ook horen van Uw Zoon, dat Hij is gekomen om de wet te vervullen. En Here, geef dat er in ons hart mag zijn een levend geloof in Jezus Christus, dat het toegang geeft tot het Vaderhuis. Heere, wilt u dan zo zelf deze morgen met uw Heilige Geest in ons midden zijn? En ook als we u mogen kennen, geef dat we u dan dieper mogen leren kennen, dat we meer van uw grootheid mogen zien, meer van uw majesteit en van uw macht. En Heere, als we u mogen kennen, geef dat we dan ook werkelijk waakzaam zullen zijn, dat we dan zo mogen zijn, zoals de wachters op de muren van Sion, die uitzien naar de morgen. Ja, dat we zo uit zullen zien naar die blinkende morgenster, de Heere Jezus Christus, dat Hij komt op de wolken van de hemel. En Heere, wat is dat een troost voor uw kerk en voor uw kinderen, dat dan alle zonde voorbij zal zijn, en dat dan al het verdriet voorbij zal zijn, en dat u dan als koning verheerlijkt zult worden in alle eeuwigheid. En Heere, op deze aarde is er nog zoveel gebrokenheid, is er zoveel verdriet, en juist in deze dagen, in deze laatste dagen van dit jaar, dan zullen de gedachten zich ook vermenigvuldigen. En Heere, u kent ons allen, u weet ook hoe dit jaar is geweest, en u weet ook als er zorgen zijn gekomen. En Heere, dan mogen we dat toch alles bij u neerleggen. We bidden in het bijzonder voor diegenen voor wie deze laatste dagen van dit jaar zo moeilijk zijn, zo moeilijk om daar doorheen te komen, omdat er zoveel herinneringen liggen. Heere, we bidden voor degenen die verdriet hebben omdat iemand, een geliefde, hen is ontvallen. En Heere, wij bidden ook voor de zieken in de gemeente, degenen die dit jaar ziek zijn geworden, degenen die niet meer in uw huis kunnen komen. Heere, we bidden dat u in alle noden en in alle zorgen wil voorzien. Maar Heere, we bidden u ook voor uw vervolgde kerk wereldwijd. Christenen die in deze dagen ook zo graag in vrijheid samen zouden komen, en waar het allemaal zo anders loopt. Heere, wilt u daar nabijheid schenken, uw nabijheid, dat ze het oog omhoog mogen richten op Jezus Christus. En Heere, we bidden ook voor uw volk Israël, dat uw volk Israël mag komen tot de belijdenis, dat de geboren koning in de stal van Bethlehem, dat het de geboren koning van de Joden is. Heere, zo bidden wij om de uitbreiding van uw koninkrijk in het midden van de gemeente, maar ook wereldwijd. En Heere, wilt u dan ook hier de gemeente in Abbenbroek bouwen en opbouwen op het fundament, op Jezus Christus. Heere, gedenk aan onze broeder, uw dienaar, dominee van de weg, die u aan deze plaats hebt verbonden. Gedenk aan hem en aan zijn vrouw, hun gezin, ook in deze dagen van drukte. Heere, wilt u uw kracht schenken en uw nabijheid. Zo ziet alles op u, Heere, en zo blijft alles op u wachten, dat u zelf in ons midden wil zijn. Dat is ons gebed, in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in Openbaring 21, het u voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan het vijfde vers en daarvan het eerste gedeelte, Openbaring 21, vers 5a. En daar staat: en die op de troon zat, zei: ziet, ik maak alle dingen nieuw. Dat is dan ook het thema voor de preek van deze morgen. Die op de troon zit, maakt alle dingen nieuw. En drie punten voor de preek. Het zijn eigenlijk drie vragen die ik in de preek wil beantwoorden. De eerste vraag, het eerste punt: wat gebeurt er met de dingen? En de tweede vraag, het tweede punt: wat is de inhoud van het nieuwe? En dan de laatste vraag, het derde punt: wat betekent dat voor ons leven? Dus het thema voor de preek: die op de troon zit, maakt alle dingen nieuw. En dan drie vragen: wat gebeurt er met de dingen? Wat is de inhoud van het nieuwe? En wat betekent dat voor ons leven? Eerst willen we als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 102. Psalm 102. En daarvan het eerste en het zestiende vers. Psalm 102, het eerste vers. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. En ook het zestiende vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Zingen wij samen Psalm 102, vers 1 en 16. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. die op de troon zit, maakt alle dingen nieuw. Allereerst, wat gebeurt er met de dingen? Ten tweede, wat is de inhoud van het nieuwe? En tenslotte, wat betekent dat voor ons leven? Gemeente, jongens en meisjes, vandaag is het de laatste zondag van dit jaar. En op deze laatste zondagmorgen van dit jaar, jongens en meisjes, denken wij na over wat er komt na dit leven. Dit leven gaat een keer voorbij. En dan, als je een kind van de Heere bent, mag je dan altijd bij de Heere zijn. En daar gaat het vanmorgen over in de preek. Gemeente, op deze laatste zondag van dit jaar hebben wij de laatste bladzijden van de Bijbel opengeslagen. En er zit iemand op de troon. Hij zit vandaag op de troon. Hij is aan het woord. Hij is de opgestane Heere Jezus Christus. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij spreekt. Hij doet zijn mond open vanuit de troon. En hij zegt: ziet. Ziet, gemeente van Abbenbroek. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Die God die eenmaal zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Die God zegt door de profeet Jesaja: ziet, ik zal wat nieuws maken. En die God zegt aan het einde van de Bijbel: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Deze woorden moeten door alle mensen worden gehoord. Veel mensen geloven in een hiernamaals. Er moet wel wat zijn. Als het dit leven alleen zou zijn, dat zou wel erg leeg zijn. En ook in rouwadvertenties van niet-gelovige mensen wordt toch geschreven over een voortbestaan van die mens. Hij of zij is een engeltje geworden. Veel mensen denken in een natuurlijke wereld en een geestelijke wereld. En die geestelijke wereld ligt ver buiten deze natuurlijke wereld. En in de kerk hebben wij dat denken in twee werelden, in twee werkelijkheden, dat dualistische denken, dat hebben we in de kerk misschien wel een beetje te veel overgenomen. Hoe makkelijk worden het geestelijke en het natuurlijke niet van elkaar gescheiden? Hoe makkelijk wordt het niet gezegd: als een kind van God is overleden, hij is naar de hemel gegaan. Maar zal het dan alleen de hemel zijn? Aan het einde van Openbaring 20, daar lezen wij dat het laatste oordeel wordt voltrokken. En dan aan het begin van hoofdstuk 21, dan zegt Johannes: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. De Heere Jezus had het al gezegd, dat de hemel en de aarde voorbij zouden gaan. Heel de werkelijkheid zoals wij die nu kennen zal voorbij gaan en er zal plaats gemaakt worden voor een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde. Direct al vanaf vers 1 valt de nadruk op dat woord nieuw, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat gebeurt er met de dingen? De dingen worden nieuw gemaakt. En zo lees ik dan aan het einde van vers 1: en de zee was niet meer. De zee is in de tijd van de Bijbel een plaats van dreiging, een plaats van onrust. De zee staat nooit stil. In Openbaring 13 lezen wij dat het beest opkomt uit de zee. Op de nieuwe aarde zal geen zee zijn. En als we nog verder hadden gelezen in hoofdstuk 21, vers 25, maar ook in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 22, vers 5, daar staat dat er ook geen nacht zal zijn. Er zal geen zee zijn, er zal geen nacht zijn. Niets van het oude wordt dus zomaar overgezet in het nieuwe. Petrus zegt in zijn tweede brief dat de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. En de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En tegelijk zegt het woord van de Heere dat hij niet zal laten varen de werken van zijn handen. En zegt Paulus dat deze schepping die wij vandaag om ons heen zien, dat deze schepping verlangt naar de dag van de wederkomst. Deze schepping is in barensnood. De bloemen en de bomen roepen om die dag. Wanneer komt die dag? Alles wat met zonde is bevlekt, dat zal verdwijnen. Maar alles wat de Heere God hier op deze aarde al nieuw heeft gemaakt, dat komt door het oordeel heen. En dat komt nu allemaal samen in dat ene woord. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Niet, zie, ik maak allemaal nieuwe dingen, maar zie, ik maak alle dingen nieuw. Hoe het zal gaan en hoe het zal zijn, dat weten we niet. Het zal immers nieuw zijn. Dus hier nog onbekend. Het zal zijn wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Johannes ziet de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Enerzijds is er continuïteit met deze werkelijkheid. Er wordt gesproken over een stad. Er wordt gesproken over Jeruzalem. Maar anderzijds zal het geheel anders zijn. Is er discontinuïteit. Want het is een nieuw Jeruzalem. En het is een heilige stad. Het is een stad helemaal aan God toegewijd. En die stad daalt neer uit de hemel. Straks zal er voor de derde keer iets neerdalen uit de hemel. Eerst daalde zijn zoon met het kerstfeest. Toen daalde zijn geest met Pinksteren. En straks daalt zijn stad, de heilige stad. Een stad door God gemaakt. Niet zoals de toren van Babel, van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Hij die spreekt vanuit de troon, hij is de bruidegom. En hij zit vandaag aan het einde van dit jaar, hij zit te wachten op de dag van de wederkomst. De bruidegom is er helemaal klaar voor. En wie is dan de bruid? In vers 9 staat dat de vrouw van het lam, dat is de bruid, de vrouw van het lam. En er komt een dag dat ook de bruid klaar is voor een ontmoeting met de bruidegom. Wat een verschil trouwens tussen de vrouw van het lam en de stad Babylon. De stad Babylon wordt in de Openbaring beschreven als een hoer. Zij heeft zich versierd voor allerlei mannen. Maar de bruid is alleen voor het lam versierd. De vrouw van het lam. Jezus Christus komt. En het zal een bruiloftsdag zijn. Zoals een bruid en een bruidegom die elkaar ontmoeten op de dag van de bruiloft. Ben jij nu al klaar voor de bruiloft? Weet jij zeker dat je bij de wijze maagden hoort? Want de eerste dingen, die zullen verdwijnen. Er staat aan het eind van vers 4 dat op die dag de eerste dingen zijn weggegaan. Ik zal wat nieuws maken, had de Heere gezegd door de profeet Jesaja. Maar toen had de Heere er ook al bij gezegd door de profeet Jesaja dat aan de vorige dingen niet meer gedacht zal worden. In plaats van de eerste dingen maak ik alle dingen nieuw. Het lam zal komen en hij zal alle dingen overwinnen. Wat gebeurt er met de dingen? De dingen worden nieuw gemaakt. En dan de tweede vraag, het tweede punt. Wat is de inhoud van het nieuwe? De inhoud van het nieuwe. Gemeente, soms kan iets even nieuw zijn. En na verloop van tijd is het weer oud geworden. Maar in de tekst voor de preek wordt in het Grieks een woord voor nieuw gebruikt dat betekent blijvend nieuw. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Niet even nieuw, maar eeuwig nieuw. Welke dingen worden nieuw gemaakt? Alle dingen. De hemel en de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo begint het woord van God. En aan het einde van dat woord staat, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Niet alleen de aarde, ook de hemel wordt vernieuwd. Maar, zegt iemand, zijn er dan twee plaatsen waar de bruiloftskinderen voor eeuwig verkeren? Een hemel en een aarde. Nee, dat is nu juist de inhoud van het nieuwe. Daar waar afstand was, God in de hemel en wij op de aarde, daar is nabijheid gekomen. De hemel en de aarde zullen worden één werkelijkheid, samengevat in die ene stad die neerdaalt uit de hemel. En in de versen 3 en 4 wordt dat nog verder uitgelegd. Want Johannes, hij ziet niet alleen wat, hij hoort ook nog wat. Hij hoort een stem uit de hemel, een engel die hem toeroept. Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. Wat klinkt er een verwondering door in die stem? Ziet, Johannes, kijk eens. Kijk eens goed wat je nu ziet. Ziet de tabernakel. Het beeld van Gods heerlijkheid. Kijk Johannes, de tabernakel is onder de mensen. God woont in zijn heerlijkheid onder de mensen. Nee, het is op zich niet zo raar dat wij vaak denken in twee werkelijkheden. Een aardse en een geestelijke. Want die twee werkelijkheden passen ook niet bij elkaar. De mens en God. En toch staat hier dat ze bij elkaar zullen zijn. God bij de mensen. En dan nog sterker dan in het paradijs, want hij zal bij hen wonen. God woonde onder het volk Israël. Hij woonde in Christus onder de mensen op deze wereld. God woont met zijn geest in harten van zondaren. Wat groot allemaal dat hij afdaalt. Maar wat hier staat, dat is het laatste. En misschien wel het allergrootste. De Heere komt wonen onder de mensen en dan niet in de gedaante van een mens zoals met het kerstfeest, maar als God. In zijn heerlijkheid, in zijn grootheid, in zijn majesteit. En dat definitief. Hij komt niet maar even langs. Hij komt niet een aantal dagen, of weken, of maanden, of jaren, of eeuwen logeren. Maar hij komt voor eeuwig onder hen wonen. En ook zij zullen er wonen. Hij zal bij hen wonen. Hij zal. En daarna staat er, en zij zullen. Hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. Zijn volk. Een grote schare die niemand tellen kan uit alle volken, en toch zal het één volk zijn. Daar maakt het niet meer uit van welke kerk zij op aarde lid waren. Daar maakt het wel uit of zij lid waren van de kerk met een hoofdletter. En het zal zijn één herder en één kudde, en ze zullen zijn volk zijn. Aan hem toegewijd. Er zal geen zonde meer zijn. Er zal geen strijd meer zijn met de zonde. Ook geen strijd meer met die dagelijkse tekortkomingen. Dat je dagelijks kunt denken, ik had hem nog zoveel meer kunnen dienen. Nog zoveel groter kunnen maken. God zelf zal bij hen en hun God zijn. Tot drie keer toe staat er hen of hun. Hij zal bij hen wonen. Dat is de eerste keer. En dan God zelf zal bij hen zijn. Dat is de tweede keer. En God zelf zal hun God zijn. Dat is de derde keer. Daar mogen al zijn kinderen delen. Niet alleen in zijn mens zijn, maar ook in zijn God zijn, in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen, zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief. Daar zullen we ongestoord, zonder moeheid, voor eeuwig hem groot maken, met hem zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Jongens en meisjes, het is een waar gebeurd verhaal. Een meisje van nog maar 3 jaar werd heel ernstig ziek. Zo erg dat ze moest sterven. En die vader en die moeder van dat meisje hadden veel verdriet. En soms had het meisje ook verdriet toen ze zo ziek was. Maar Op een dag, zei ze, papa, mama, straks, dan komt de Heere God met een hele grote zakdoek. En dan droogt hij al mijn tranen af. En dan hoef ik nooit meer te huilen. Haar hele gezicht straalde toen ze dat zei. En later, toen is het meisje gestorven. Gemeente. Hij die eenmaal kwam met een handdoek om de voeten van de discipelen af te drogen. Hij komt straks met een hele grote zakdoek om alle tranen van zijn kinderen weg te wissen. Wat hij doet met de zonden. Ze werpen in de diepte van de zee. Dat doet hij ook met de tranen. En de zee was niet meer. Hier worden de tranen nog in zijn fles vergaderd. Maar daar zijn geen flessen meer nodig. Want de dood zal niet meer zijn. In de afgelopen weken verloor een man bij de geboorte van zijn kind, zijn vrouw en zijn kind. De dood is echt een vijand. De dood hoort niet bij het leven. De dood is niet doodgewoon. Daar zal geen dood zijn. Geen tijdelijke dood. Maar wat nog groter is, geen eeuwige dood. Daar zal geen mogelijkheid meer zijn om in een zonde te vallen, om te vallen in de dood. Eeuwig met de Heere zijn. Er zal geen dood meer zijn. Er zal ook geen rouw meer zijn. Er zit daar geen Maria in een hoekje te huilen om de dood van broer Lazarus. Er zal geen gekrijt meer zijn. Geen ziekenhuizen. Geen sterfbedden. Geen doodsangsten. Geen traumahelikopters. Geen jammerklachten. Het brullen van David om zijn zonde is daar veranderd in aanbidden. Aanbidden. Aanbidden van wie? Aanbidden van hem die in onze plaats wilde staan. Daar zal geen gekrijt meer zijn. Maar als ik dan kom in Bethlehem, en als ik dan luister bij die stal, daar hoor ik wel gekrijt. Een baby ligt te huilen. En later, dan hoor ik hem opnieuw. In de hof van Gethsemane, daar hoor ik geschreeuw. En nog later, vanaf het kruis, dan hoor ik hem roepen. Mijn God, mijn God, Hij voor mij. En daarom zal in het nieuwe Jeruzalem niemand meer zeggen, ik ben ziek. Er zal geen moeite meer zijn. Er zal geen lichamelijke beperking meer zijn. Er zullen geen psychische klachten meer zijn. Er zal geen eenzaamheid meer zijn. En ook geen stress op je werk. Geen moeilijkheden in het gezin. Geen mensen die vermoeid en belast zijn. Geen bedreigingen van buitenaf. geen strijd met de zonde. De gevolgen van de zonde zijn daar verdwenen. En wat het allergrootste is, de zonde zelf zal daar niet meer zijn. De Satan kwam bij de mens in het paradijs. En de Satan kwam bij Jezus op deze aarde. Maar de Satan komt daar straks niet meer binnen. Verboden toegang. Want Jezus leeft. Hij is dood geweest en levend geworden. En hij zal daar zijn. Alles en in allen. Hij is de inhoud van het nieuwe. En dan de laatste vraag. Wat betekent dat voor ons leven? Wat betekent dat voor ons leven? Gemeente, Jezus komt terug. Daar is geen twijfel over mogelijk. En ben jij dan bereid? Is jouw ziel dan geborgen achter het bloed van Jezus Christus voor de eeuwigheid? Is dat nieuwe van de hemel hier op aarde in je leven reeds begonnen? Want er staat niet, ik zal alle dingen nieuw maken. Er staat, ik maak alle dingen nieuw. Daar is hij al mee bezig. Daar begint hij niet pas mee met de dag van de wederkomst. Daar is hij mee begonnen vanaf zijn kruisdood. En daarom wie in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel geworden. En daarom ook een aansporing in deze dienst voor al Gods kinderen om te leven waardig uw roeping. Waartoe u geroepen bent om te waken, om de Heere Jezus werkelijk te verwachten uit de hemel. Om, zoals het avondmaalsformulier dat zegt, in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel te verwachten. Want die overwint, zo staat er in vers 7, die overwint wie volhardt tot het einde, die overwint, die zal alles beërven. Ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. O, wat een heerlijk vooruitzicht, wat een heerlijke belofte. Maar in deze dienst ook een oproep voor degenen die nog niet hebben gebogen bij het kruis. Dat aangrijpende maar van vers 8. Maar degenen die volharden in hun zonden. Er worden allerlei zonden genoemd in vers 8 die de Satan gebruikt om de mensen te verleiden. Juist in het einde van de tijden, hoe actueel zijn deze zonden? Maar de vreesachtigen, ook te vertalen als de lafhartigen, de halfslachtigen, degenen die zich niet geheel aan dat offer van de Heere Jezus hebben overgegeven. En de ongelovigen, degenen die wel streng zijn in de leer, maar niet buigen voor de Heer. En de gruwelijken, degenen die verfoeilijke praktijken najagen in hun leven. En de doodslagers, degenen die meewerken aan de dood van hun naaste. En de hoereerders. In het Grieks staat daar pornos. Degenen die vreemd gingen via porno. En de tovenaars. degenen die zich inlieten met occulte praktijken. En de afgodendienaars. Degenen die buigen voor geld en voor macht. En al de leugenaars. Degenen die in deze zonden volharden. Hun deel, zo aangrijpend. Hun deel is in de pool die daar brandt van vuur en zilver. Dat is de tweede dood. Gemeente, Gods woord is niet goedkoop. Gods woord is radicaal. Zijn bloed is duur betaald. En daarom is het echt of de hemel, of, dat durf ik bijna niet uit te spreken, of de hel. En als je dan nog niet bereid bent, of als je het nog niet zeker weet, vlucht dan vanmorgen tot de Heer Jezus. Niemand mag vanmorgen onbekeerd de kerk verlaten. Is het de vraag van je hart, wat moet ik dan doen om zalig te worden? Het antwoord staat heel duidelijk in de Bijbel. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. De Heere nodigt ons. En hij zegt, bij mij moet je zijn. De Heere Jezus wijst op zijn eigen werk. Want misschien is het u opgevallen dat we over alle versen gesproken hebben, maar dat ik één vers heb overgeslagen. Vers 6. Hij sprak tot mij, het is geschied. Het is volbracht. Jezus zegt, bij mij moet je zijn. Ik ben het redmiddel. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Ik ben alles wat je nodig hebt. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Bij Jezus Christus mag je komen zoals je bent. Ja, zo vuil als je bent, zo wil ik je hebben. Alle dorstigen, kom tot het water. En als u geen geld hebt, kom, koop en eet wijn en melk. Op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus en hij riep, zo iemand dorste, die komen tot mij en drinken. En wie hier nu op aarde leert knielen aan de voet van het kruis, die mag leven met een verwachting. Die mag telkens weer bedenken bij alles wat er gebeurt. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Leven met het oog op de toekomst. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Ik zal het straks uitgaan vouwen hoe groot u bent. Leven met verwachting. Leven met een open Bijbel. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop u mij verwachting hebt gegeven. En dat woord roept ons op om te bedenken de dingen die boven zijn. En juist als we bedenken de dingen die boven zijn, dan krijgt ook het aardse leven echt betekenis. Want, zegt Paulus, wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen werken mee aan het einddoel. Dus ook de praktijk van ons dagelijks leven. Leven met verwachting. Dan denken wij al snel dat het aardse niet meer zo belangrijk is. Het gaat alleen om het geestelijke. Maar gemeente, de Bijbel keurt juist dat dualistische denken af. We moeten denken vanuit een eenheid, vanuit die eenheid waar het naartoe gaat. Een eenheid tussen hemel en aarde. En we moeten het aardse en het geestelijke niet al te zeer scheiden van elkaar. Vanuit het geestelijke krijgt ook het aardse betekenis. Maarten Luther zei, als Jezus morgen terugkwam, dan plant ik vandaag nog een boom. Als wij de Heere mogen kennen, dan is het leven op aarde dus niet zinloos geworden. Integendeel, het werkt mee aan het grote einddoel. Dan hoef ik dus ook niet te denken, mijn werk, dat is iets natuurlijks. En als ik in de kerk ben, dat is iets geestelijks. Nee, een christen die mag echt genieten van zijn werk als u dat gekregen hebt. En van uw kinderen als u die gekregen hebt. En een christen die mag ook echt verdriet hebben. Ook als iemand goed is heen gegaan. Dat is wel tot een grote troost, maar het schuift het verdriet niet weg. Het is niet alleen maar geestelijk om altijd alleen maar te zingen en blij te kunnen zijn. Het kan ook geestelijk zijn om aan het natuurlijke, aan het verdriet, een plaats te geven. Jezus weende. Misschien is die worsteling wel herkenbaar. Ik hoor het zo vaak, zeker van oudere mensen, als de dag van de dood steeds dichterbij komt. Ik vind het zo moeilijk om afstand te doen van het aardse, afscheid nemen van mijn kinderen. Daar moet ik niet aan denken, dat kan ik echt niet. Maar dat is ook helemaal niet erg als u dat niet kunt. Dat is ook niet zondig. Want de dood is een vijand. En de Heere wil niets liever dan dat wij ons inzetten met al onze gaven en talenten die we van hem hebben gekregen. Dat we ons inzetten voor ons werk, voor de politiek, voor de gemeente. Dat we houden van onze familieleden. Maar, zegt u, wat is dan het verschil met een niet-christen die zich ook zo inzet? Voor een christen is deze aarde niet het einde. Hij wijst heen naar een hoger doel. En hij is dan ook geroepen om midden in deze samenleving een lichtend licht te zijn. De kerk is niet geroepen om marginaal, maar missionair te zijn. Niet aan de rand van het dorp, van de stad, maar in het midden van het dorp, van de omgeving. Om het de mensen toe te roepen, kom ga met ons en doe als wij. En vanmorgen roept de Heere ons toe. Ik kom eraan. Mijn stad gaat landen. Jongelui, als je verkering hebt en je krijgt opeens een appje van je vriendin En daar staat in, ik kom aan je toe. Wat word je dan blij, diep van binnen. Dan gebeurt er iets met je hart. En zo roept de Heere al zijn kinderen vanmorgen toe. Ik kom eraan. Opdat u en opdat jij gaat roepen, Maranatha, kom, Heere Jezus. Opdat u zult verlangen naar die dag, naar die naam. Naar hem, wiens naam hemel en aarde verenigt tezamen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. En hij roept ons toe, zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 56, daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 56, het vierde vers, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En ook het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 4 en 6. Thank you. Laten wij samen nog danken en bidden. Ja, Heere, zo wordt uw lof vergroot, als wij eeuwig mogen juichen voor uw troon. Met palmtakken in onze handen, bekleed met witte klederen, om de glorie aan het Lam te brengen. En Heere, wij bidden dat u wil geven dat wij allen bereid mogen zijn voor die dag, en dat niemand van ons achter zal blijven. En Heere, als we misschien vanmorgen ontdekt hebben, of als we tot de conclusie zijn gekomen dat we nog niet zeker zijn van onze zaligheid, o Heere, doe ons dan vluchten tot Jezus Christus en geef dat we geen dag uit zullen stellen en dat we niet oud en nieuw zullen vieren voordat we aan de voeten van Jezus terecht zijn gekomen. En Heere, als we u mogen kennen, ja, als die voeten van u ons zo dierbaar zijn geworden, die doorboorde voeten van Jezus Christus, geef dat we dan onze ogen omhoog mogen slaan op hem die komen zal, onze harten opwaarts in de hemel verheffen, en dat we zo over deze aarde mogen wandelen als een christen met het hoofd omhoog en het hart naar boven. Heere, zo danken we voor het woord dat u sprak. En wij bidden, Heere, dat het meegaat in onze ziel. En Heere, wilt u ons nabij zijn. Ook als we weer naar onze woningen gaan, wilt u ons bewaren over de onveilige wegen. En Heere, wilt u zo ook de rest van deze zondag ons gedenken. Geef ons nog een goede zondag. En Heere, we bidden dat u ook vanavond uw dienaar, die hier dan uw woord mag verkondigen, wil omgorden met kracht van omhoog. Heere, sterk uw dienaren over heel deze aarde. Breid uw koninkrijk uit. Dat bidden wij en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte gaan wij nog zingen uit Psalm 72, daarvan het 9e en het 11e vers, Psalm 72, vers 9. De stedelingen zullen bloeien en ook het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 9 en 11. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.